Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je er bent. Welkom bij mijn podcast De Onweerstaanbare Werkgever. Ik ben Sophie Looijenstein en in deze podcast ga ik aan de hand van interviews op zoek naar de ingrediënten die een werkgever tot een onweerstaanbare werkgever maken. Eentje waar je graag voor werkt en voor blijft werken, ook als er andere aanbiedingen zijn. Ik interview 3 type mensen uit mijn netwerk. Onweerstaanbare werkgevers, superblije werknemers en experts. Mensen die net als ik vanuit hun beroep een visie hebben op goed werkgeverschap. Deze podcast is bedoeld voor werkgevers en leidinggevenden die graag goede werkgevers en goede leidinggevenden willen worden. En concreet willen weten hoe je dat dan doet. Geldt dit ook voor jou? Dan is deze podcast voor jou. Kom, daar gaan we. Op zoek naar de onweerstaanbare werkgever. Nou, vandaag zit ik met Marie-José Gilsing, de empathische familierechtadvocaat. En zij houdt zich bezig, behalve met familierecht, met het belang van empathisch leiderschap. En daar heeft ze ook een boek over geschreven, dat heet De Menselijke Maat. Marie-José, wat fijn om jou hier te hebben. Dankjewel dat je er bent.
Dankjewel, Sophie, voor de uitnodiging en een enorme eer dat ik mee mag doen aan jouw podcastserie.
Ja, leuk.
Dus.
Leuk, Marie-José. Vertel ons even voor de luisteraar. De luisteraar denkt, hey, een familierechtadvocaat heeft een boek geschreven, De Menselijke Maat. Waarom is dat voor mij als werkgever en leidinggevende, die een onweerstaanbare werkgever of leidinggevende wil zijn, waarom is dat relevant? Hoe kun je de link leggen tussen jouw werk en deze podcast?
Ja, kijk, het boek heb ik geschreven met mijn ervaring als advocaat. En ik heb dus ook het verhaal wat ik daarin vertel opgehangen aan mijn ervaring als advocaat. Maar in mijn werk gaat het eigenlijk, net zoals in de hele samenleving, over het bedienen en helpen van mensen.
Ja.
En iedereen heeft daar in zijn eigen segment een eigen verantwoordelijkheid voor. In het bedrijfsleven, in de politiek. Dus je kan het hele onderwerp heel erg breed trekken.
Ja.
Dus ik denk dat de inzichten die ik geef in dit boek, enerzijds zijn opgehangen aan de juridische wereld, maar anderzijds vrijwel één op één toepasbaar zijn voor mensen die in het bedrijfsleven werken of in het onderwijs of in de politiek.
Ja, en dan gaat het jou vooral dus om de menselijke maat. Hè? Het empathische leiderschap.
Zeker.
Ja, ik ben heel benieuwd. Marie-José, we zijn hier op zoek naar de ingrediënten die een werkgever tot een onweerstaanbare werkgever maken. Ja. Vertel. Wat is daarop jouw antwoord? Want we gaan erover praten, maar kun je eerst even je antwoord kort formuleren? Dat we even weten waar het heen gaat en dan kan ik later dan inzoomen en doorvragen.
Kort komt het voor mij op neer dat iemand een onweerstaanbare werkgever is als die, als de passie ervan afdruimt, zo zeg ik het. Een besmettelijke bevlogenheid. Heel erg zichzelf is, authentiek.
Ja.
Eigenlijk geen ego, niet last heeft echt van een ego-uitstraling.
Mm.
Enorm gedreven en heel duidelijk werkt vanuit kernwaarden.
Ja.
Vanuit waaruit doe ik dit werk en dus welke toegevoegde waarde levert. Toegevoegde waarde heb ik te bieden.
Ja. Dus even checken of ik het goed begrijp. De onweerstaanbare werkgever, ik zie iemand voor me die druipt van het enthousiasme.
Ja.
Die heeft een besmettelijke bevlogenheid, heeft niet last van een ego, heeft kernwaarden en werkt dus heel gedreven. Dat is een heel gepassioneerde werkgever. Ja. Dat is voor
en
jou
is,
het antwoord.
Heel erg zichzelf, authentiek.
En is heel erg zichzelf.
Heel authentiek.
Dit vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Ik wil overal wel op doorvragen. Welke hiervan is jouw lievelings? Of op welke wil je nu als eerste inzoomen?
Toch wel die gedrevenheid, die besmettelijke bevlogenheid. Wat maakt dat mensen zo inspirerend kunnen zijn voor hun omgeving? Ja. Wat zijn dat voor mensen?
En gaat dat over vakinhoudelijke bevlogenheid? Want op een gegeven moment, als je heel hoog in de boom geklommen bent, dan ben je niet zo heel erg meer met de vakinhoud bezig. Kun je ook een bevlogen leider zijn en dat waar je bevlogen over bent, leider zijn is? Als je mijn vraag begrijpt.
Niet helemaal.
Nee. Kijk, de luisteraars zijn werkgevers en leidinggevenden. En die geven natuurlijk leiding aan mensen die vakinhoudelijk werk doen.
Ja.
En jij hebt het over bevlogenheid, over besmettelijke bevlogenheid. Dus is de onweerstaanbare werkgever die wij zoeken, is dat iemand die ook vakinhoudelijk nog die bevlogenheid moet hebben? Oftewel, moet die nog dicht bij de praktijk zitten? Of, dat was de of, sorry, het is een beetje een ingewikkelde vraag, maar of kun je op een gegeven moment, als je zo hoog in de boom geklommen bent, dat je gewoon, dat je vak is niet meer het vak, schoenmaken, maar je vak is manager zijn of werkgever zijn van schoenmakers, dat je dan bevlogen bent over het werkgever zijn, over het leiders zijn, ja. Snap je?
Ik denk, ja. Mijn antwoord dus, is, het kan samengaan, maar het hoeft niet samengaan. Dus je kan je vak nog steeds beoefenen en tegelijkertijd leiding moeten geven aan medewerkers. En dan sta je nog dichterbij, ja, met het werkveld. Hè, met je enkels in de klei.
Ja.
Kan me ook voorstellen dat je, bijvoorbeeld door de omvang van een kantoor, dat je steeds meer nadruk moet leggen op je leiderschap.
Ja.
En de kwaliteit daarmee samenhangen.
Ja.
Dat niet afdoet aan je geloofwaardigheid en je bevlogenheid naar medewerkers. Immers, je hebt die ervaringen allemaal al zelf doorgemaakt.
Ja.
Of je het op dit moment dan nog steeds beoefent. Ik denk niet dat het een pure noodzaak
dus
is.
De bevlogenheid waar jij dus mee begint van dat is je lievelings, dat gaat over vakinhoudelijke bevlogenheid. Een goede werkgever die is fan van wat zijn we hier aan het doen met elkaar.
Nou, vooral dat.
Ja, ja.
Waarom doen we wat we hier doen?
Aha, ja.
Dat is het.
Ja, ja,
waarom
ja.
doen we hier wat we doen? En of je dat dan zelf nog beoefent, dat doet minder ter zake. Maar als je maar wel weet, waarom geef ik leiding aan deze tent?
Ja, ja, ja. Dus het uiteindelijke doel waar je als bedrijf of organisatie mee bezig bent. Daar moet je hart bij hebben als leidinggever.
Ja, en dat moet je ook op een goede manier kunnen uitdragen. Ja.
Ja.
En dat moet je dus kunnen voelen.
Ja.
Om het uit te kunnen dragen.
Ja, en wat is daarvoor nodig, Marie-José?
In mijn optiek is daarvoor nodig dat je goed voor jezelf weet, waar sta ik voor als mens?
Mm-hmm.
Wie ben ik als mens? Wat vind ik belangrijk in mijn leven? Wat is mijn drijfveer? Wat is mijn bijdrage aan het grotere geheel? En als je dat helder hebt, dan zal je ongetwijfeld ook in je werk op een plek komen waar dat samenvalt met waar jij als mens voor staat.
Ja, ja.
Dus dan vloeit dat heel makkelijk in elkaar door. En dan, omdat je dus dan niet alleen vanuit je kernwaarde leeft als mens, maar ook vanuit je kernwaarde werkt.
Ja.
Ja.
Word je zo bevlogen en dat is besmettelijk.
Ja, ben je eigenlijk bevlogen?
Ja.
En omdat het dan zo oprecht is, kom je zo geloofwaardig over.
Ja, ja.
En ben je enorm inspirerend.
Ja, en dat is die authenticiteit waar je het over had.
Ja.
Ja. Maar dus als ik je goed hoor, dan zeg jij, een goede werkgever, de onweerstaanbare werkgever, die heeft echt liefde voor het vak. Of die heeft liefde voor dat wat we aan het doen zijn met z'n allen.
Ja.
Je kunt, dus omgekeerd is de stelling ook, je kunt geen onweerstaanbare werkgever zijn. Iemand waar mensen graag voor werken en voor willen blijven werken. Als je niks hebt met dat wat je als organisatie aan het doen bent. Sterker nog, je zegt het eigenlijk best wel sterk. Je zegt het moet overeenkomen met je kernwaarden, met je persoonlijke drijfveren in de kern van wie je bent, toch?
Ja, of dat je inderdaad wel mogelijkheden ziet om binnen de organisatie waar jij de leiding over hebt, om dat op een hoger niveau te tillen. Dat je denkt, hé, wacht eens even, ik voel wat met dit bedrijf. Ik zie ook nog wel mogelijkheden om verder de profilering van de zichtbaarheid. Dat zou natuurlijk ook nog wel kunnen.
Ja.
Daar kunnen ook nog uitdagingen liggen.
Ja, en dan bedoel je de profilering van het hele bedrijf? Of van jou als leidinggevende?
Beide.
Ja.
Maar ik denk dat je dus als leidinggevende soms door wie je bent en waar je voor staat, soms juist nog iets extra's kan bieden aan een bedrijf of een organisatie. Om de visie of de missie daar nog helderder van te krijgen of te fine-tunen.
Ja, ja, dus je zegt het helpt als je verbonden bent. Als je je kernwaarden kunt verbinden aan waar zijn we mee bezig hier in de toko. En als dat nog niet helder genoeg is voor jezelf en de mensen met wie je werkt, dan kun je daar dus werk van maken om dat helder te maken.
Ja.
En zo te werken aan de bevlogenheid van iedereen in feite.
Ja, ja. Ja. Ik denk dat je daar heel erg het verschil kan gaan maken.
Ja, mooi.
Dus.
Hey, en dankjewel, Marie-José. Ik ga weer even terug naar het allereerste antwoord. Hè, van wat is volgens jou, wat zijn ingrediënten voor een werkgever? Je zegt, je moet heel erg jezelf zijn. Hè? En dus ook weten wie je bent en je kernwaarden helder hebben. En die kernwaarden terugvinden in dat waar de organisatie mee bezig is. heel veel mensen vinden dat lastig om zichzelf te zijn en te laten zien. Wat kun je geven voor tips aan de luisteraars die zeggen, ja, ik wil wel mezelf laten zien en ik geloof ook wel dat ik als authentieke leidinggevende meer overtuigender ben of zo, maar ik vind dat spannend. Wat kun je daar tegen dat soort mensen zeggen?
En bedoel je met de vraag dat ze het moeilijk vinden om zichzelf van binnen te vinden? Of om ze wat zichzelf van binnen hebben gevonden om dat uit te dragen?
En wat zeg je dat leuk? ik denk dat laatste, ja. Want het is al een hele tour om jezelf van binnen te vinden. Vind ik mooi hoe je dat zegt. Maar het is als je je eenmaal van binnen gevonden hebt, wat trouwens volgens mij een levenslange zoektocht blijft, dan nog kan het heel spannend zijn om dat dan te laten zien wat je hebt gevonden. Hè? Dan steek je je nek uit. Het kan heel kwetsbaar, voelen. En zeker als leider. Ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen rondlopen die zeggen, ja, ik ben hier de leider. Ik zou het moeten weten. No way dat ik ga laten zien, nou ja, dat ik ergens over twijfel. Of dit en dit, dat wordt vast niet geaccepteerd. Snap je? Dat is denk ik wel ook een van de, hoe moet ik zeggen, de kwalen van vandaag de dag. Dat je juist op je werk, of je nou werkgever of werknemer bent, je eigenlijk je anders voordenkt te moeten doen dan je bent. En dat gaat precies hierover, omdat het lastig is en spannend om jezelf te laten zien. Wat voor adviezen of tips kun je daarvoor geven?
Ja, dat is natuurlijk één op één vind ik lastig. Om te zeggen, nou, dan moet je dit en dit doen, alsof een soort rijtje kan produceren van als je dit doet.
Ja, nee, dat willen we graag. We willen graag concrete rijtjes.
Nou ja, ik denk concrete rijtjes. Nou, ik denk dat het heel erg op moed aankomt. Moed en daadkracht. En voor jezelf durven te gaan staan. En daar in te gaan ontdekken wat je dus dan toch nog weerhoudt.
Ja.
Om die boodschap die in je zit niet wereldkundig te gaan maken.
Ja.
En dat is natuurlijk over grenzen heen gaan. En dat is natuurlijk altijd spannend. Onzekerheden in de ogen aankijken, angsten die daarbij komen. Het oordeel van de ander. Ik heb dat zelf heel erg ervaren met mijn missie, die ik al 10 jaar bezig ben uit te dragen in de juridische wereld.
Ja.
Ik heb dat zelf ook heel erg spannend gevonden. En,
laten we daar even op inzoomen, Marie-José. Want als ik dan denk aan de Goed voor Mekaar show. En dan zijn er bepaalde velden waar dat misschien wat gebruikelijker is dan elders. En dan, dit klinkt een beetje oneerbiedig, maar het vooral je van je beste kant willen laten zien. En geen ruimte voor fouten of geen ruimte voor twijfel en zo. Dan denk ik wel dat de advocatuur daar een mooie, een mooie voorbeeld van is. Wat wil je daarover kwijt? En misschien dan, juist ook dan voor die werkgevers en leidinggevenden die luisteren in jouw veld, hè, in de juridische hoek, in de advocatenwereld. Vertel daar eens wat over. Je hebt er een heel boek over geschreven, dus ik gooi er nu even een muntje in. Gaan we even kijken wat eruit komt.
Nou kijk, toen ik als advocaat begon, voelde ik direct dat er iets ontbrak in de opleiding en ontwikkeling van advocaten. Namelijk, zijn we bezig met kennis te vergroten en kennis te delen en met kennis mensen bij te staan.
Ja.
En ik voelde mij als mens behoorlijk onzeker en ongelukkig, omdat ik niet goed mezelf kende en onzeker was in mijn rol als advocaat. Dus dat was een enorme zoektocht. En ik voelde toen al innerlijke overtuiging, hier is enorm veel winst te behalen en ik wil eigenlijk deze wereld gaan veranderen.
Ja.
Maar dat vond ik eigenlijk op dat moment nog niet helemaal het juiste moment. Want ik moest mezelf natuurlijk als advocaat ook echt wel gaan leren kennen. En ik denk dat ik het ook heel erg spannend vond. Mm. Want het is inderdaad in de advocatuur, zeker in die tijd dat ik begon, dus iets aan het veranderen, maar heel minimaal in mijn ogen. Ja, over jezelf praten en je onzekerheden en je angsten, dat ging gewoon, dat deed je gewoon niet.
Ja.
Dus je hield jezelf groot voor. En dat met name vond ik heel erg ingewikkeld. Want ik hield me ook wel groot voor, kon ik erg goed, maar ik voelde me van binnen echt piep klein.
Ja, ja.
In ieder geval heb ik na zoveel jaren uiteindelijk wel dat stokje opgepakt van ik wil wat met deze innerlijke overtuiging gaan doen.
Ja.
En ik weet nog heel goed dat ik mijn coachingspraktijk daarvoor oprichtte om deze boodschap wereldkundig te maken. En ik was bij de eerste, de beste borrel van een advocatenbijeenkomst. En ik denk, ja, ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Dus ik hield ook mijn kaken stijf. En ik denk, ja, wat ik nu ga zeggen, dat wordt allemaal zo van tafel geveegd. Mm. Dus mijn verhaal was innerlijk wel op orde, maar ik wist niet hoe ik het naar buiten moest uitdragen.
Ja, nou ja, dit is denk ik precies die vraag die ik net stelde. Hè? Van dan heb je jezelf van binnen leren kennen, maar dan moet je nog de stap naar buiten maken. En dat is rete spannend.
Daar heb je ook wel gewoon hele praktische begeleiding bij nodig soms. Dat je gewoon weet, hoe kan je die boodschap beter brengen op een manier dat de ander ook beter begrijpt wat het de ander oplevert. Vooral die slag heb ik heel erg moeten maken van, ja, ik kan wel met een verhaal komen. Het is heel belangrijk dat je aan jezelf werkt.
Ja.
Maar dan zegt iedere advocaat, ja, de, hoezo? Zeker advocaten wilden neiging om dat niet echt snel, ja, dat inzicht tot zich te willen nemen.
Ja.
Dus hoe breng jij je boodschap zo dat de andere kant inderdaad, ja, brood ziet in jouw verhaal?
En je zegt de praktische hulp, wiens beroep is het? Hoe heet het? Wie moet je dan in de arm nemen?
Nou ja, je hebt toch wel mensen die zich bezighouden, business coaches, die zich bezighouden van, wat heb je te bieden en hoe breng je dat op een constructieve manier de wereld in?
Ja, ja, ja. Is het ook marketing een beetje?
Ja, daar, die kant raakt het natuurlijk wel. Ja. Het gaat wel een beetje richting, hoe verpak je, ja, ik vind het woord, verpak je boodschap commercieel, maar het is niet zozeer gericht, niet zozeer om het commercieel goed te verpakken, want het moet een authentieke boodschap blijven.
Ja.
En ik vind als je het heel commercieel verpakt en marketing achter, dan ga je daar snel van weg.
Ja.
Maar wel, hoe kan je de ander overtuigen op een authentieke manier in de toegevoegde waarde van wat jij hebt te bieden?
Ja, ja, precies. Dus het is de vertaalslag van, kijk, dit is wat ik heb. En dan naar, kijk, dit is wat jij daaraan hebt.
Juist.
Ja.
En ook dat je de ander daarin niet het gevoel geeft dat hij iets tekort schiet of aanvalt.
Ja, dat het niet als kritiek wordt opgevat.
Juist.
Ja.
En toen ik die boodschap ging, toen ik mijn innerlijke boodschap ging kneden en fine-tunen en heel erg moest gaan nadenken over, ja, maar wat heeft die ander er dan aan?
Ja.
Toen kwam mijn verhaal meer op orde.
Ja.
En met dat het verhaal meer op orde kwam, raakte ik ook in mijn hoedanigheid van boodschapperverteller meer op orde.
Ja.
Werd het makkelijker om in die wereld die stap te maken naar over de drempel.
Mm.
Want tot die tijd bleef ik een beetje achter de drempel of op de drempel, maar ik moest over de drempel.
Ja, ja, ja.
Dat kwam toch wel door de kracht van het verhaal, waardoor je innerlijke kracht ook voedt.
Ja.
Nou, hier sta ik voor. Ik heb een verhaal. En iedereen heeft er naar te luisteren. Als je er niet wil, doe je je oren dicht. Ook goed. Maar ik ga er wel voor staan.
Ja, ja, ja. En dus door die vertaalslag te maken en door te oefenen, in feite kun je dus de ander duidelijker maken wat de waarde is van wat je zegt. En ik zie hier, ik zit in mijn hoofd, ik zit heel hard na te denken. Misschien zie je dat ook wel. Ik zit in mijn hoofd op twee schaakborden te schaken. Want ik zie dus de link met de leidinggevende die best wel wat meer van zich wil laten zien, maar dat spannend vindt om te doen. En ik ben ook gewoon heel nieuwsgierig naar, oké, Marie-José, wat was dan nu de boodschap? Hè? Wat is dan de toegevoegde waarde binnen de advocatuur en binnen überhaupt, zeg maar, de wereld van leidinggevenden? Wat is nou de waarde van jezelf leren kennen? Waarom word je daar een betere leider van? Kun je dat uitleggen?
Zeker, als ik voor mezelf kijk, ik denk dat als je jezelf beter kent en een echte contact hebt met jezelf, vooral een authentieke contact hebt met jezelf, dat je per definitie een beter contact hebt met je omgeving.
Mm.
Vroeger zei ik wel eens over mezelf, was ik net een wandelend wetboek, zat vol met kennis.
Sorry, wat zei je nog een keer?
Een wandelend wetboek was ik vroeger net. Dus ik werkte vanuit kennis, vanuit mijn hoofd. Maar de verbinding met mijn cliënten was, nou ja, was nog wel echt te verbeteren.
Ja.
Lag aan veel dingen, maar ook hoe zorg je dat cliënten zich op hun gemak voelen bij je?
Ja.
Dat is best wel iets wat ik veel hoor. Cliënten eigenlijk zich vaak niet op hun gemak voelen bij een eigen advocaat.
Ja,
nou,
ja, ja.
Zorgwekkend, wat mij betreft. Maar hoe echter dus, ik zeg altijd, je kan niet om jezelf heen als je een ander beter wil dienen. Namelijk,
je kan niet om jezelf heen als je een ander beter wilt dienen.
Ja, het begint echt met jezelf. Wie ben ik? Waar sta ik voor? Als je jezelf beter leert kennen en meer liefde hebt voor jezelf, ontstaat er als vanzelfsprekend toch ook meer liefde en inlevingsvermogen en compassie voor de ander.
Mm-hmm.
En raak je ook veel meer staat om dan zie je de ander gelijk meer als mens dan als in mijn vakgebied een cliënt. Dus de hoedanigheden vallen weg en de mensen komen tevoorschijn. Ja. En als de mensen tevoorschijn komen, dan is er eigenlijk direct een menselijke verbinding.
Ja.
En met leiderschap ben je natuurlijk alleen maar bezig met mensen. Je geeft leiding aan mensen. Je geeft niet leiding aan, we noemen ze wel medewerkers, maar je geeft geen leiding aan medewerkers, je geeft leiding aan mensen.
Ja, ja, ja.
En ik denk dat als je die hoedanigheden, als je in staat bent om die hoedanigheden te laten wegvallen, als je dat kan gaan voelen, ja, dan kom je in een heel ander contact, in een andere dimensie terecht als het gaat om de verhouding leidinggevende werkgever. Dan ben je eigenlijk ook niet meer echt een leidinggever en dat zijn je medewerkers die onder staan. Nee, dan is het eigenlijk per definitie gelijkwaardig. We moeten het hier met z'n allen doen.
Ja.
En ik heb wel de leiding, maar ik ben eigenlijk ontstaat er ook direct als leider een dienende verantwoordelijkheid naar je mensen. Ik ben als leider niet om het voortouw te trekken. Nee, ik dien jullie, zodat jullie het werk kunnen doen wat jullie willen doen en dat jullie het ook goed kunnen doen.
Ja. Ik vat even samen en dan heb ik meteen een andere vraag. Dus je zegt, dus wat is nou de toegevoegde waarde van als leider jezelf goed kennen? Dan zeg je, als je in verbinding staat met jezelf, is het makkelijker om in verbinding te komen met de ander.
Ja.
En dan ben je ineens weer allemaal mens. Dan zie je de ander als mens. En een goede werkgever heeft geen werknemers, maar werkt voor mensen. Mm-hmm. En heeft daarin een dienende rol. En helemaal in het rijtje, in het begin had je het over de ideale, de onweerstaanbare werkgever, die heeft ook niet zo'n last van ego. Is dat ook wat je hier bedoelt, dat dienende?
Zeker.
Of, of bedoel je daar nog meer mee? Vertel eens iets meer over geen last hebben van ego. Wat is dat? En hoe doe je dat?
Ja, dat is een heel ingewikkeld onderwerp, het ego.
Ja.
Maar ja, en dat voert denk ik te ver om dat nu helemaal goed uit de doeken te gaan doen. Maar het ego is natuurlijk toch wel iets wat ons eerder parter speelt dan ons helpt op een goede manier contact te maken met het ander. Omdat je natuurlijk toch, het ego zorgt altijd dat het...
Noem eens een synoniem voor ego. Even dat we weten waar we het over hebben.
Een synoniem voor ego?
Ja, want je zegt, het ego speelt ons parten. Maar wat is dat? Wat speelt ons eigenlijk parten dan?
Het oordeel wat het ego altijd produceert.
Aha, oké, oordelen.
Het oordelen over jezelf en over de ander. Het ego wat dat betreft net een soort, is net een splijtswam. Hmm. Zorgt voor enorme verdeeldheid.
Ja.
En,
is het ook trots? Ik associeer het zelf namelijk met trots. Je ego zit in de weg. Dat is een soort van zelftrots. Waardoor je niet... er zit iets in de weg. En daardoor kun je de ander niet zien. Of kun je niet horen wat de ander zegt.
Nou, het ego... Ja, er zit natuurlijk... Zo wordt het ook vaak in één op één vertaald voor mensen. Hè. Ego is trots... Maar het ego is eigenlijk wel meer. Het ego van eenzelf richt zich vaak met uiterlijkheden, met status, met functie, met je beroep, met voor sommige mensen hun lichaam.
Ja.
En ze denken eigenlijk, ik ben wat ik heb en ik ben wat ik doe.
Ja.
En het ego identificeert zich ook altijd met gedachten en overtuigingen die je hebt. Dit is goed en dat is niet goed. En
ja, ja, ja.
En als je met dat soort identificaties de wereld tegemoet treedt,
ja,
dan kom je heel ver af te staan van de ander. Want je ziet die ander dus met je oordelen.
Ja.
En je...
Het is een soort bril waardoor je kijkt eigenlijk, waardoor je niet meer goed kijkt. Het is een verduisterende bril of een verkleinende bril. Of het is...
Zeker.
Ja, ja.
Een enorm verkokerde visie geeft het.
Ja.
Want je beweegt jezelf naar de ander ook toe vanuit jouw positie bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, ik ben de...
Ik ben de baas hier.
Ik ben hier de baas, ja.
Ja, ja, dus dan vergeet je wat we het net over hadden, dat we allemaal mens zijn. En dat dat je met mensen te maken hebt.
Ik denk dat het ego, als ik het zo met jou erover heb, heel snel ervoor zorgt dat je dus gaat communiceren met elkaar vanuit hoedanigheden. Ik ben hier de baas en jij bent de medewerker.
Ja.
En dat, dat ben je formeel gezien wel.
Ja.
Maar... Ja, daar zit dus ook het risico aan vast. Dat je dus inderdaad ook vanuit die posities met elkaar gaat praten.
Ja.
En dus inderdaad ook een andere taal gaat bezigen.
Ja.
Naar...
Niet verbindende taal. Misschien een beetje meer afstandelijke taal.
En dat wordt snel afstandelijk.
Ja.
Het wordt snel afstandelijk. En ik weet nog een keer dat ik bij een kantoor in gesprek was voor mijn coachingsmissie. En dat daar over de medewerkers letterlijk werd gesproken als het productieapparaat. En ik begreep het eerst niet. Dus ik vroeg nog maar even heel voorzichtig van... Is hier dan inderdaad nog ergens een kamer met een
apparaat?
Dus ik heb een productieapparaat. Ja, de medewerkers.
Ja.
En toen, nou, ik wilde niet gelijk met mijn mond openvallen, maar ja, ja, dat is wat ik bedoel. Dan ja, ben jij dus, denk ik, als advocaat die in de maatschap zit, ja, de advocaat, de partner, de maat. En de mensen die dus in jouw kantoor werken, zie je dus als productieapparaat. Ja, en dat, ja, ik denk dat iedereen met zo'n voorbeeld wel kan aanvoelen, dat je dan echt mijlenver van elkaar af ligt, ja, en dat je ook die ander echt niet bereikt. Mm. En vervolgens zat dat kantoor dus ook met de vraag, ja, hoe komt het toch dat wij zoveel mensen burn-out thuis hebben? En hoe komt het dat er zoveel verlopen is?
Mm, ja, ja, ja,
dat is natuurlijk dan, ja, voor mij best snel een antwoord wat ik daar ook kan geven. Maar
ja, dat, ja, is, ja, want dat is wel ook waar dit over gaat. Hè? De hele reden dat ik deze podcast heb gestart, dat gaat over personeelstekorten, hoe hou je nou mensen binnenboord, maar ook overeind. Hè? Hoe hou je diegenen die voor je werken,
juist,
ook dat ze niet overbelast raken of dat ze gemotiveerd blijven, et cetera. Dat is de grond van deze podcast. En ik ga nog één inhoudelijke vraag stellen en dan gaan we richting afronding, Marie-José. Wat ik heel leuk vond dat je zei, is dat je dus moet onthouden dat je leiding geeft aan mensen. En als werkgever of leidinggevende heb je best wel veel aan je kop, denk ik. Hè? Want je moet ook gewoon zorgen dat bedrijfsvoering en de cijfers en weet ik veel wat voor controles en weet, nou ja, al die protocollen, zeg maar. Ik denk meteen in paperassen en in Excel-tabellen. Ik kan me voorstellen dat heel veel werkgevers en leidinggevenden eigenlijk hun hoofd vol van dat soort dingen hebben. En hoe kun je dan zorgen, heb jij concrete adviezen, hoe kunnen ze nou zorgen dat ze onthouden, ik geef leiding aan mensen?
Ja, ik denk dat het een beetje moeilijk is om dat te onthouden. Dat zou je gewoon moeten voelen. Ik begrijp je vraag wel, hoor.
Ja, er zijn zoveel andere belangen waar je rekening moet houden. En dan, ja, ook nog die mensen.
Ja, maar ik denk dat als je een natuurlijk leider bent, dan geef je om mensen. Mm. Dat zit in je hart.
Ja.
Dus dan hoeft dat niet, zeg maar, op een lijstje, 's ochtends als je uit bed stapt, even dat je op je to-do-lijstje kijkt. Denk, oh ja, ik moet ook nog aan mensen denken.
Ja.
Dus dan wordt het zo'n afvinkding.
Ja.
Een natuurlijk leider die heeft zoveel, geeft zoveel om zijn mensen die voor hem werken.
Mm.
Dat gaat als vanzelf.
Ja, mooi hoe je dat
zegt. Die wil alleen maar tijd vrijmaken. En is denk ik ook bereid, nogmaals, ik begrijp wel alle ballen die in de lucht gehouden moeten worden, maar dat hij daar wel omheen werkt.
Ja, ja, ja.
Als de mensen het maar op goed hebben. Want ja, hij is immers, ja, van die mensen afhankelijk.
Ja. Maar dus dan, ik probeer het de hele tijd te vertalen, hè, Marie-José.
Ja.
Dus voor de onweerstaanbare werkgever of de goede leidinggevende zijn de mensen zijn prioriteit.
Yes.
En die andere ballen, die wikkel je om die prioriteit,
yes,
heen.
Ja. Ja?
Ja. Dus een echte, je zegt, een natuurlijk leider geeft om mensen.
Ja.
En die hoeft daar niet aan herinnerd te worden. Oh ja, er lopen hier ook nog mensen rond in dit productieapparaat.
Ja. Ja, dat denk ik.
Ja.
Ik denk dat inderdaad, dat je het mooi zegt, als je dus met mensen, als je mensen ziet als een productieonderdeel, dat je dan inderdaad wel op je lijstje hebt, oh, ik moet nog even aan
een praatje maken
met dit onderdeel van het productieapparaat.
Ja. Even deze moer aandraaien.
Ja, inderdaad, ja, kan je zelf zo zeggen, deze, ja, moer aandraaien.
Ja.
Maar dan ben je natuurlijk helemaal niet echt en authentiek en dat voelen mensen.
Ja.
En dat doet iets met loyaliteit.
Ja, precies. En dan komen we waar het om gaat. Dan lopen mensen weg. Want tegenwoordig kunnen ze elders gewoon, tuurlijk, aan de bak. Misschien wel beter betaald. Of, dus precies dit. Hè, dat, die authenticiteit. En dat ik voel of je van me houdt of niet. Of je,
juist,
een beetje om me geeft. En als ik voel dat het onecht is.
Juist.
Dan hou je mij niet binnen eigenlijk.
Nee, als de mensen voelen of het een kunstje is. Of dat het uit je hart komt.
Ja, zeker. Marie-José, de laatste vraag. Kun je een heel concreet voorbeeld geven van iets wat voor jou echt duidelijk is van, nou, dat is, of dat was toen en toen, daar en daar, echt een onweerstaanbare goede werkgever?
Ja, ik heb zelf het helaas nooit meegemaakt.
Ja.
Dat, in de zin dat ik ergens bij een kantoor werkte, dat ik dacht, nou, hier druipt de inspiratie ervan af.
Mm-hmm.
Ik zie wel collega-advocaten die ook bijvoorbeeld lesgeven aan advocaten op een vakgebied.
Ja.
Daar zijn wel mensen die ik tijdens de...
Ja, ik ga heel even het raam dicht doen, want ik wil het goed verstaan wat je zegt. En er is iemand... Ja, oké.
Die zo natuurlijke flow over zich hebben en zo gedreven zijn met waar ze mee bezig zijn. En ik weet ook dat die mensen hebben die voor hun werken in die kantoren... Nou, ik vond het ook heel mooi. Ooit zei, dat is de gebroeders Anker, dat is een bekende strafpleiterduo in het noorden van het land.
Mm.
Nou, dat zijn mensen, ja, daar zou ik voor gaan als ik nog in het strafrecht werkzaam zou willen zijn.
Yeah.
Maar ik weet dat één van die ankers ooit tegen mij zei, wij willen niet de slimste mensen, wij willen de meest gedreven mensen.
Mm.
Dat vond ik zo'n mooie uitspraak. Ja. Daar hebben we veel meer.
Wij willen niet de slimste mensen. Dus dat is dat kennis en het wandelende wetboek, zeg maar. En een beetje ook die status van, kijk, meisjes heel veel titels hebben. Maar we willen de meest gedreven mensen. Want die zijn met hun hart aan boord.
Precies.
Ja.
En dat vond ik toen zo typerend. En dat is wat ze zelf ook uitstralen. Zij werken, ze hebben zoveel compassie met hun cliënten. En zij zitten natuurlijk in een hele moeilijke werkveld.
Ja.
Met toch mensen die van ernstige feiten worden verdacht. Waar de samenleving direct het hoofd van af heeft gehakt.
Ja.
En waar zij toch voor gaan staan. Vraagt heel veel moed.
Ja.
Maar dat hij dat toen tegen mij zei, dat vond ik echt een prachtig.
Ja, ik ga het herhalen. En dan is dat ook meteen de afsluiting van deze aflevering bij Rosé. Wij, onweerstaanbare werkgever in het strafrecht in dit geval. Wij willen niet de slimste mensen met de, met de meeste harde vaardigheden zou je kunnen zeggen. Maar we willen de meest gedreven mensen.
Ja.
Die met hun hart aan boord zijn. En dat willen ze van hun werknemers.
Ja.
Maar dat hebben ze zelf ook. Dus ze stralen dat zelf ook uit.
Ja.
Ja, mooi. Dankjewel voor dit gesprek, Marie-José.
Dankjewel, Sophie. Hartstikke leuk.
Zo, dat was weer een aflevering van de podcast De Onweerstaanbare Werkgever. Ik ben Sophie Looijenstein, ik ben expert menselijke verbinding en ik help werkgevers en leidinggevenden mensen te verbinden aan de zaak. Vond je deze podcast nou nuttig en denk je ook als je het zo hoort, ik heb niet alles op orde, zorg dan dat je het in orde maakt. Waarschijnlijk heb je daar hulp bij nodig, anders had je het al gedaan. Nou, je kunt mij vragen of iemand anders vragen, maar dat maakt niet uit als je het maar regelt. Want jij en jouw werknemers verdienen een veel leuker leven. En zoals je dat hoort in deze podcast, zijn er allemaal dingen die je daaraan kunt doen. Laat je in de comments weten welke tip voor jou het nuttigst was. Dat vind ik gewoon leuk om te horen. Nou, dankjewel voor je aandacht en tot de volgende keer. Groeten van Sophie.